Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie mij... Ik zal me iets dichterbij doen. Ja. Staat hij aan, hè? Oh, ik had net iets verder moeten trappen. Mooi om weer hier te zijn in Purmerend. Voor de tweede keer. De laatste keer dat ik hier was, was denk ik begin september vorig jaar. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Doortje de Jong. 28 jaar en ik woon op dit moment in Amersfoort. En toen ik de vorige keer hier sprak, was ik nog niet afgestudeerd in de theologie, maar inmiddels wel. Dus daar ben ik heel blij mee. En voordat we de Bijbel openen, wil ik graag nog kort met jullie bidden. Met ons. God, als we nu de Bijbel gaan openen, als we gaan lezen uit uw woord. Heer, wat al die mensen waar u doorheen heeft gewerkt, dat op hebben geschreven, zodat wij het vandaag nog kunnen lezen. Heer, ik wil u bidden dat u ons zult inspireren en tot ons zult spreken. In Jezus' naam. Amen. Ik lees met jullie uit Johannes 20, vers 19 tot en met 31. Het zou kunnen dus dat dat is waar jullie afgelopen zondag het stukje ervoor hebben gelezen, maar dit is even later. Er staat, op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zijn met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, vrede met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonder vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Maar een van de 12, Thomas, dat is Didymus, ook wel tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die het niet zien en toch geloven. En Jezus heeft in zijn bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in het boek staan. Gaat het dan over Johannes. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven ontvangt door zijn naam. Het woord van God. Ik woon nu al bijna 3 jaar in Amersfoort, in een huis met 8 andere jongvolwassenen, die al werkend zijn of bijna klaar met de opleiding. En toen ik er kwam wonen, hadden mijn huisgenoten nog geen flauw idee hoeveel spullen ze kwijt konden in potentie in de kleinste kamer van dat huis waar ik kwam. Maar toen ik 1 keer gezetteld was, hadden ze dat wel door. En inmiddels ben ik verhuisd naar iets van een grotere kamer en daar heb ik toch ook alweer aardig gebruik van gemaakt. Er staan een heleboel boekenkasten, ja, toch ook een beetje zoals de gemiddelde theoloog, van IKEA opgesteld. En daarnaast heb ik nog een hele andere boel meuk en prolaria. Als iets antiek is of naar antiek ruikt, dan ben ik toch ook wel weer geïnteresseerd. Maar ja, daarmee is het dus ook wel een beetje een uitdaging om het allemaal opgeruimd te houden. En vraag mijn huisgenoten, voilà, het gaat vaker fout dat het goed gaat. Maar ja, buiten mijn kamer houd ik het dan wel net. Maar binnen mijn kamer, ja, dan loop ik een beetje achter op de feiten. En meestal ben ik toch de enige die daar komt. Dus ja, hè, ik zie het op een gegeven moment toch niet meer. Dus je begrijpt dat toen ik op een middag beneden kwam in de woonkamer, heel enthousiast kwam vertellen aan mijn huisgenoot dat ik toch eindelijk mijn kamer had opgeruimd. En ook heel netjes. Liet alles, de kastdeuren open en het allemaal inproppen. En een kastdeurtje dicht, zie je niks meer. Nee, ik had het nu toch echt goed gedaan. En die huisgenoot, die was toch al sceptisch. Ja, zij sprak de woorden, eerst zien en dan geloven. Nou ja, u kunt de verbintenis aan dit verhaal wel werken. En u kunt ook misschien wel Thomas houding wel voorstellen, als de discipelen hem vertellen wat er eerder die week gebeurd was. Een dag nadat Jezus was opgestaan uit de dood. Waar hij toevallig als meest nuchtere van de discipelen niet bij was geweest. Nou, vreemd. De discipelen vertellen Thomas dat zijn de week na Jezus' dood, tussen de dag daarna, de dag na Pasen, dus waarschijnlijk op de zondag of de maandag, bij elkaar waren gekomen en voor de zekerheid de deur achter zich hadden dichtgetrokken en ook op slot hadden gedaan. Want, je weet het maar nooit, misschien waren de autoriteiten wel op zoek naar hen. Vanwege hun associatie met Jezus, hè, dat ze met Jezus omgingen. En tot dan toe kan Thomas het nog geloven. Ja, dat is op zich vrij logisch dat ze elkaar weer even ontmoeten, even met elkaar praten van wat is er nou eigenlijk de afgelopen week gebeurd, afgelopen weekend. En dat ze de deur op slot doen, ja, dat snap ik ook wel, dat zou ik ook doen. Maar dan vertellen de discipelen dat ondanks dat de deuren op slot zitten, Jezus ineens tussen hen had gestaan. Thomas had waarschijnlijk wel gehoord van Maria Magdalena dat zij ook Jezus gezien had. Maar ja, daar waren die discipelen vast zelf ook sceptisch over geweest. Ze zal wel een schim gezien hebben, zullen ze gedacht hebben. Nee, deze Jezus had volgens de andere discipelen echt in de kamer gestaan. Ook al waren de deuren op slot. Hij had ze vrede gewenst en uitgezonden. Hoe zou dat nou mogelijk kunnen zijn? Zal Thomas zich afgevraagd hebben. En als dat nog niet genoeg reden was voor Thomas om het verhaal toch ernstig te betwijfelen, vertelden ze ook nog dat Jezus op hen had geblazen als een soort van ritueel en dat ze een soort heilige wind zouden ontvangen, genaamd de Heilige Geest. En de discipelen hebben ook nog eens autoriteit gekregen om zonden te vergeven. Dat is één ding. Of niet? En Thomas moet ergens cynisch misschien gereageerd hebben, totaal niet overtuigd. Deze mensen, zijn ze haai of zo? En hij zegt, ik geloof het alleen, maar als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen. Eerst zien, dan geloven. En een week later komen de discipelen weer bij elkaar. En deze keer is Thomas er wel bij. En waar de discipelen Thomas over hadden verteld, gebeurt nu opnieuw. Jezus verschijnt midden in de kamer en zegt, vrede met jullie. En deze keer kan deze nuchtere Thomas het niet langer ontkennen. De Jezus die hij had doodverklaard, staat nu recht voor hem. Wat moet hij zich doodgeschrokken zijn dat Jezus nu voor hem stond en tegen hem zegt, specifiek tegen hem, leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas is stom verbaasd. Hoe kan Jezus überhaupt weten wat ik tegen de discipelen gezegd heb? En ja, nu komen die woorden als een boemerang weer terug naar hemzelf. Hij weet niks anders uit te brengen. Hij raakt Jezus ook niet aan. Wat hij zei van dat hij de vingers zou leggen op de handen en zou kijken naar zijn handen en de hand zou leggen in zijn zij. Ja, dat gebeurt niet. Hij weet niets anders uit te brengen dan te zeggen, mijn Heer en mijn God. Hij is niet langer ongelovig, nee, sterker nog, hij belijdt de kern van het geloof. Nog meer dan alle andere discipelen die daarbij waren. Hij gelooft namelijk niet alleen dat Jezus wel levend gemaakt is. Net zoals hij gezien had bij Lazarus. Die had Jezus uit het graf geroepen. En Jezus had gezegd nee. Die had gezegd kom Lazarus. Nee, hij gelooft zelfs dat deze levende persoon, deze mens, God zelf is. Hij zegt mijn Heer en mijn God. En toen antwoordde Jezus hem. Omdat je mij gezien hebt, geloof je. Maar gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. In andere woorden, Jezus zegt eigenlijk dat het niet nodig is om Jezus fysiek gezien te hebben. Zijn wonden en de wond in zijn zij, om in hem te geloven. En daarom eindigt, denk ik, de schrijver Johannes zijn hoofdstuk, dit hoofdstuk ook, met Jezus heeft in zijn bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in het boek staan. Maar deze, die dus in Johannes staan, zijn opgeschreven zodat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en dat u door het te geloven leven ontvangt door zijn naam. En deze zondag, een week na Pasen, en wat ik hoorde in de zangdienst was het een hele mooie dienst, zijn we ergens net als Thomas. Het klinkt misschien raar. Misschien geloven wij dat Jezus wel uit de dood is opgestaan. Maar wat wij delen met Thomas is dat we Jezus niet in levende lijven hebben gezien. Niet fysiek, voor ons. Hij is niet door een deur in een kamer waar wij zaten naar binnen gelopen. Hoewel visioenen ook gebeuren. Maar wat Johannes ons eigenlijk toe uitdaagt in die laatste paar versen, is te geloven op basis van het getuigenis van zijn boek dat Jezus echt was wie hij claimde te zijn. De Zoon van God. De Messias waarvan de profeten hadden voorzegd dat hij zou komen. En net zoals Thomas horen wij dus in dit boek over Jezus van nog meer ooggetuigen dan Thomas. Van Maria Magdalena, dat kwam al voorbij, van de discipelen en van Thomas zelf nu dus. En van 500, waar Paulus over schrijft, 500 mensen, dat ze Jezus tegelijk levend hadden gezien. Paulus zegt eigenlijk tegen, in de brief waarin hij schrijft, zegt van ja, vraag die 500 mensen maar na. Zij zullen bevestigen wat ik heb gezegd. En toch geloofde Thomas op basis van die ooggetuigen, op basis van zijn vrienden, nog steeds niet dat Jezus echt uit de dood was opgestaan. En misschien zit u hier vanochtend met dezelfde sceptische blik een week na wat mensen het paasfeest noemen. Misschien heeft u al over Jezus gehoord en het absurde, het onmogelijke gehoord dat er opstond uit de dood en daarboven dat hij de Zoon van God zou zijn. Heeft de wetenschap niet bewezen dat zoiets onmogelijk is? Nou, laat een wonder nou juist om die reden een wonder heten. Het onmogelijke mogelijk. Of misschien bent u nuchter. Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Maar dan is het juist belangrijk dat we niet meegesleept worden door onze emoties, onze gevoelens. Van, nou, dat kan toch niet. Maar dat we de ooggetuigen, de mensen die in die boeken, in de evangelie hebben geschreven over Jezus, dat we die mensen serieus nemen. Want ik durf wel te beweren dat u keizer Julius Caesar en Napoleon Bonaparte nog nooit ontmoet heeft, maar dat u toch op basis van ooggetuigen en de geschiedenisboeken toch wel voor waar aanneemt dat deze mensen echt bestaan hebben. Dat Napoleon Bonaparte bij Waterloo verslagen is. En die vier eerste boeken van het Nieuwe Testament, dat zijn die ooggetuigenverslagen waarin beschreven wordt wat voor leven Jezus leidde, dat hij stierf en we opstond uit de dood. En de vraag is nou, waarom zouden we die boeken dan niet serieus nemen? Of misschien was de reden voor Thomas zelf, een sceptische blik, dat hij niet nog een keer teleurgesteld wilde worden. Dat hij niet nog een keer met een gestorven weggenomen Jezus geconfronteerd wilde worden. Thomas had namelijk Jezus van heel dichtbij gezien. Alles wat hij gedaan had, gezegd had. En had misschien wel de hoop gehad dat dit de Messias was die het volk ging redden. En toen ging hij dood. En misschien is de reden dan ook wel dat ik sceptisch ben. Omdat wij sceptisch zijn. Als we dat zijn. Omdat het me tegenstaat dat het misschien wel niet waar zou kunnen zijn. En dat zou nog eens een keer een domper zijn. En toch, als het wel waar is, op basis van al die ooggetuigenverslagen, dan is het ook een bevrijding. Dat we het niet langer alleen hoeven te doen. En uiteindelijk is de keuze vanochtend aan ons. Willen wij eerst door doorboorde handen zien en voelen en onze handen kunnen steken in zijn zij? Of nemen wij de ooggetuigen die ons zijn voorgegaan in het geloof meteen serieus? En dat betekent niet dat we ons verstand uit het raam mieteren. Maar dat we met ons verstand en ons hart de persoon Jezus en wat er over hem is geschreven serieus willen nemen. Dat God in de persoon van Jezus zelf naar de aarde kwam. Dat hij ons een perfect leven voorleefde. Dat hij leed en stierf, zodat we onze maker, onze schepper zouden leren kennen als onze hemelse vader. Dat wij een voorbeeld, dat wij zijn voorbeeld na mogen volgen met elkaar. Want dat geeft echte vrede en vervulling van het verlangen naar betekenis in ons leven. Dat ons leven ertoe doet. Dat wij er niet voor onszelf zijn, maar leven voor God en voor elkaar. En dan mogen we die woorden met Thomas spreken. Mijn Heer, mijn God. En we horen in de kerkgeschiedenis nog dat Thomas nog vele grote dingen doet. En dat ligt er ook voor ons klaar. Als wij met Thomas spreken, mijn Heer, mijn God, ja, dan kan ons leven betekenis krijgen. En dan gaat het misschien niet om Billy Graham, die in het verleden voor hele grote stadions mensen sprak. Misschien is dat onze plek wel niet. Misschien is onze plek juist in het kleine. Wat voor andere mensen misschien nietig lijkt. Iemand helpen op straat. Een babbeltje maken met iemand die misschien eenzaam lijkt. Daarin kunnen wij van betekenis zijn voor de ander. En ons geloof in Jezus Christus uitleven. Amen. Mag ik met jullie nog bidden? Heer, het verhaal van vanochtend over Thomas. Het is een al te menselijk verhaal. Het gaat niet over een glorieuze persoon die heldhaftig overwint. Nee, het gaat over iemand die heel menselijk is. Heel redelijk eigenlijk. Heer, maar die twijfelt. Heer, die twijfelt of het echt waar is. Of ik het wel mag geloven. En die zich verbergt achter woorden als ik wil zijn handen zien. Ik wil zijn wonden voelen. Ik wil mijn handen in zijn zij steken. Want hè, dat kan toch niet? Heer, ik wil u bidden vanochtend dat daar waar twijfel is, Heer, dat we daar eerlijk naar onszelf over ook mogen zijn. Heer, dat we de koe bij de hoorns mogen pakken. En onszelf de vraag mogen stellen. Heer, nemen we het serieus? Wat deze mensen ons hebben overgedragen. Heeft het impact in ons leven? Heer, krijgt het betekenis? Heer, ik wil u bidden dat we een keuze mogen maken. Heer, en ik bid dat we die keuze vanochtend voor u mogen maken. Elke dag opnieuw. En misschien hebben we die keuze al heel lang geleden gemaakt, maar mogen we het nu nog weer een keer doorleven. Heer, dat we terug bij u mogen komen. Heer, met alles wat ons bezighoudt. Heer, misschien die angst voor teleurstelling. Heer, misschien omdat we juist al zijn teleurgesteld. Heer, omdat u voor ons dood leek. Net zoals bij Thomas. Dat we het eigenlijk niet kunnen aanvaarden, niet kunnen geloven dat u toch levend lijkt te zijn. Dat we het toch weer opnieuw mogen proberen. Dat we opnieuw met u mogen leven. Heer, ik bid u voor geloof als een mosterdzaad. In Jezus' naam. Amen.